Goedemorgen, Drachten. Goedemorgen. Jacob is vanmorgen op Texel. En ik ben vandaag in Drachten. Goedemiddag. Ik denk dat Jacob al klaar is met de dienst. Maar wij mogen nog. En ik dacht om iets van Texel mee te nemen naar Drachten, zodat ik me niet helemaal verloren voel hier in deze stad. Neem ik heb ik mijn palmboom meegenomen. Texel wordt ook wel het Ibiza van het noorden genoemd. Palmboompjes, stranden, lekker surfen. Ik heb mijn skimboard ook meegenomen. Dus ik dacht, ja, dan voel ik me toch wat meer thuis. Maar wie herkent deze boom nog? Ja, hè? Square. 2019 had ik deze boom ook meegenomen. Toen was het thema geworteld zijn in Jezus. En toen had Sibrien van die hele grote windturbines geregeld. Toen hebben we die boom van het podium afgeblazen. Gaan we vanmorgen niet doen. Jammer, hè? Nee, vanmorgen is het thema niet geworteld zijn in Jezus. Maar wil ik samen met u nadenken over het thema Jezus was een timmerman. Jezus was een timmerman. En we kunnen dat lezen in Gods woord in het evangelie van Marcus. Laten we dat met elkaar opzoeken. Marcus hoofdstuk 6. Waar we lezen dat Jezus een timmerman was. En ik lees vanmorgen uit de herziene Statenvertaling. En daar staat in vers 1 van Marcus 6. En hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad. En zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van. En zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman? De zoon van Maria. De broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon. En zijn zusters niet hier bij ons. En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad. Bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen. Maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in, de omgeving rond en gaf er onderwijs. Jezus was een timmerman. En toen hij op zijn 30ste de openbare bediening inging en hij kwam in zijn vaderstad Nazareth, herkenden de mensen Jezus niet terug. Jezus die predikte en wonderen deed en ze vroegen, wie is dit? Dit is toch die timmerman uit ons dorp? Dit is toch die Jezus die altijd aan het timmeren was? En ze snapten het niet. Ze herkenden hem niet als de Jezus zoals zij hem kenden. En ik wil vanmorgen met u samen nadenken over de vraag, waarom was Jezus een timmerman? Waarom kwam hij naar deze aarde toe? En lezen we vanaf zijn 12e tot zijn 30e, dat is 18 jaar lang, niks over de Heer Jezus. Pas vanaf zijn 30e gaan we weer lezen wat hij allemaal deed toen hij zijn openbare bediening begon. Maar van zijn 12e tot zijn 30e lezen we niks, behalve dan dat hij een timmerman geweest moet zijn. En ik vroeg me af waarom. Waarom is Jezus niet eerder begonnen met zijn bediening hier op aarde? Op zijn 12e kon hij al de schriftgeleerden versteld doen staan van zijn wijsheid en zijn kennis. Hij had toch veel meer impact kunnen hebben op deze wereld als hij al veel eerder begonnen was met zijn openbare bediening. Waarom wachten tot je 30ste? Maar weet u, God had een plan. Het was in het hart van God. Het gebeurde niet toevallig, maar het was in het hart van God dat Jezus een gewone timmerman was. In een klein plaatsje met de naam Nazareth. in Galilea. Hij kwam niet als koning naar Jeruzalem om op de troon te zitten. Hij kwam niet als schriftgeleerde om iedereen versteld te doen staan van zijn wijsheid. Hij kwam niet om een grote kerk te bouwen. Hij kwam niet om even een dikke preek te geven. Maar hij kwam gewoon als mens naar deze aarde toe. Als een timmerman. En Johannes heeft dat heel erg mooi verwoord in zijn evangelie. In het eerste hoofdstuk van Johannes lezen we daar over dat grote plan van God. Jezus, de schepper van hemel en aarde, door wie alles is ontstaan, kwam naar deze aarde toe als een mens van vlees en bloed. En ik lees dat samen met u in Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 4. En daar staat: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dan spring ik even naar vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hier staat dat Jezus van de beginnen bij God was en God zelf was. En toen hij naar deze aarde kwam, naar de planeet aarde, werd hij een mens van vlees en bloed. Hij kwam bij ons wonen. Hij kwam als één van ons. Ik was een tijdje geleden in Azië. Bij een bevriend zendelingen-echtpaar. En zij zitten daar in een, wat wij vaak noemen, een gesloten land. Zij zeggen zelf: het is niet gesloten voor het evangelie, maar het is creatief toegankelijk. En ik raakte met hen aan de praat. En die vriend van me zei tegen me: David, weet je wat er in de messenger staat in Johannes 1 vers 14? Ik wist dat niet. Dus we hadden het erbij gepakt en we lazen het samen. En weet je wat er staat in de messenger? Dat is een parafrase, een vrije vertaling in het Engels van de Bijbel. Daar staat: the word became flesh and blood. Het woord werd vlees en bloed. En he moved into the neighborhood. Ik vond dat zo mooi. Jezus moved into the neighborhood. Hij verhuisde, als het ware, gaf hij zijn plek, zijn majesteit in de hemel op. En hij verhuisde, hij daalde af naar de wijk, naar de buurt waar wij wonen, waar wij zijn. Hij kwam bij ons wonen. En wat het evangelie, want dit is het evangelie, wat het evangelie nog krachtiger maakt, is dat hij niet kwam als een mens om ons even de les te leren, maar hij kwam als een babytje, als een dienaar. Hij kwam als een timmerman. Hij werd geboren in een timmermansgezin, groeide op als een timmerman. Dat was het plan van God voor Jezus. Om naar deze aarde te komen en een mens te zijn, zoals u en ik. Met alle emoties, alle worstelingen, alle verleidingen die wij kennen. En ik geloof dat dat nog steeds het plan is van God voor u en voor mijn leven. Wij zijn ook geroepen om into the neighborhood te gaan. Die vrienden van me daar in Azië, die kunnen gewoonweg niet de straat op om te evangeliseren. Dan zouden ze binnen de kortste keren het land uit worden gezet of erger. Dus ze hebben een andere manier nodig om daar het evangelie te brengen, het koninkrijk te brengen. Maar ik dacht, eigenlijk is dat ook het plan van God voor ons. Zij zijn daar een werkplaatsje begonnen, een soort timmermanswerkplaatsje, om bestaansrecht te hebben in dat land en op die manier uit te reiken naar de mensen. En om daar een licht te zijn en daar te wonen. En toen ze zich gingen voorstellen aan de buurvrouw, toen vroeg die buurvrouw aan die vriend van me: komen jullie als westelingen hier een projectje doen of blijven jullie hier echt wonen? Die vrouw had genoeg westelingen gezien die eventjes kwamen voor een zendingsproject en weer weggingen. Mensen zitten niet te wachten op een project. Mensen zitten te wachten op echtheid, op puurheid. Op mensen die hun leven en hart willen delen. Die zeggen, ik wil bij je komen wonen. Ik ga niet bij je weg als het moeilijk wordt. Maar ik blijf naast je staan. Dat is het plan van God. Ook voor Drachten. En waarom zeg ik dit? Weet je, ik heb de indruk dat wij zo snel en zo vaak de focus leggen op de laatste 3 jaar van het leven van Jezus. En dat is logisch, omdat de evangelisten daar ook over schrijven met nadruk. En ik geloof ook dat we dat leven van Jezus mogen leven. Maar wat doen we met al die jaren daarvoor? Al die jaren dat Jezus mens was en gewoon een timmerman was. We zongen net dat over Jezus en net ook de oproep van Barbara om na te gaan van hoe is het met mij en Jezus. En als u echt op Jezus wil lijken, wilt u dan alleen lijken op Jezus die zo'n krachtige bediening had en voor de zieke bad en het koninkrijk verkondigde? Of als we echt op Jezus willen lijken, moeten we en mogen we dan misschien ook kijken naar die jaren daarvoor, dat hij gewoon een mens was en een timmerman was. En vaak leggen we ook in de kerk en in christelijk Nederland de focus op het podium. Dan gaat het erom om de mensen, de mannen die op het podium staan. Nou, als je daar komt, dan heb je het bereikt. Of we leggen de focus op een bediening of op een taak die je hebt in de gemeente. Maar ik wil jou vanmorgen vrijspreken om gewoon te zijn in de eerste plaats. Vorige week sprak Jacob over van huis naar thuis. Onze eerste roeping is om ons thuis te voelen bij de Vader. Om ons geliefd te weten, niet om wat we doen, maar om wie we zijn in hem. Onze waarde ligt niet in welke taak we hebben of wat we doen. Maar gewoon omdat Jezus over u, over jou uitspreekt. Ik hou van je. Je bent geliefd. Je bent waardevol. En wij zijn zo vaak gericht op het resultaat. Maar in de eerste plaats zijn we geroepen om into the neighborhood te gaan. Om een buurman te zijn voor je buren. Om een buurvrouw te zijn voor je buren. Om een vader te zijn voor je kinderen. Om een man te zijn voor je vrouw. Om een werknemer te zijn op je werk. Daar ligt onze eerste roeping. Om een timmerman te zijn. Jezus was een timmerman. Dat is het plan ook voor ons leven. En houdt het daar dan op? Stopt het daarbij? Moeten we dan ons leven lang daar in dat timmermans werkplaatsje zijn, in de neighborhood zijn? En moeten we dan altijd maar dat gewone leven leven? Of is er ook een hogere roeping die God op ons leven heeft? Ik geloof het wel. Ik geloof dat God ons ook geroepen heeft om het koninkrijk krachtig te prediken. Maar altijd in de kracht van Gods geest en niet in onze eigen kracht. En we zien dat Jezus zich er heel bewust van was in zijn leven hier op aarde, dat hij wachtte op de tijd van de Vader. Dat de Vader zei, nu is het tijd om te gaan. Nu is het tijd om het koninkrijk te prediken. En ik merk dat wij vaak voor God uitrennen. Dat wij zelf een projectje gaan beginnen. Wat goed lijkt en goed voelt, maar wat uiteindelijk niet de zegen van God draagt. En dan komen we uit bij het principe van wachten. Wachten op God. Wachten op de timing van God. En de Bijbel staat daar vol van. Als we het leven van Jozef bekijken, dan had Jozef een hele duidelijke droom voor zijn leven. Hij had heel duidelijk wat God met hem wilde. Maar hij moest door de put, de gevangenis in, jarenlang dienen, voordat hij onderkoning werd en hij zijn volk kon redden. Mozes had ook een duidelijke visie. Hij had ook een plan. Hij dacht, ik ga mijn broers en zussen bevrijden vanuit de slavernij. En hij sloeg een Egyptenaar dood. Misschien had hij een plan om heel alle Egyptenaren wel uit te roeien. Maar God had een ander plan. En stuurde Mozes de woestijn in 40 jaar lang achter de schapen. En daar werd Mozes gevormd en gekneed. En moest hij wachten totdat het Gods tijd werd om een leider te zijn van het volk. David was gezalfd tot koning. Hij was al gezalfd toen zijn eigen schoonvader achter hem aan zat en hem wilde vermoorden. Hij moest de woestijn in. Hij moest vluchten voor zijn leven. Maar in de woestijn schreef hij psalmen voor God. Was hij creatief bezig. En pas na 14 jaar kwam hij op de troon. Al deze mannen moesten leren om te wachten op Gods tijd. En ook in het leven van Jezus zien we dat zelfs Jezus met de grootste missie aller tijden wacht tot zijn 30ste. Totdat God de Vader zegt, het is tijd. En tot die tijd was Jezus een timmerman. En ik vraag me af, waarom was Jezus een timmerman? Waarom was hij niet een visser of een schaapsherder? Beelden waar de Bijbel ook vaak over spreekt. Of waarom werd hij niet geboren in het huis van een schriftgeleerde of een rabbi? Dan had hij al die andere rabbies en schriftgeleerden kunnen onderwijzen met al zijn kennis. Of waarom werd hij niet geboren in het huis van een dokter? Had hij al veel eerder bezig kunnen gaan met het genezen van de zieken? Had hij toch veel meer impact kunnen hebben op deze wereld, of niet? Waarom een timmerman? Nou, we hebben het net gelezen dat alle dingen die wij om ons heen zien, zijn ontstaan, zijn gemaakt door het woord. En zonder dit woord is geen ding ontstaan. Jezus is altijd de creator geweest. Jezus is altijd de schepper geweest, de maker geweest van alles wat we zien om ons heen. En heel eerbiedig gesproken, stel ik me zo eens voor wat er gebeurde in de hemel toen God de Vader en de Zoon het hadden over de missie dat Jezus naar deze aarde kwam. De grote reddingsactie. En ik stel me zo voor dat de Zoon tegen de Vader zei, Vader, als ik naar de aarde ga, naar die planeet, dan wil ik wel iets doen met mijn handen. Ik wil wel iets maken, ik wil iets creëren. Waarom? Omdat Jezus altijd de creator is geweest. Hij heeft altijd van alles gemaakt. En logisch dat toen hij hier op aarde kwam, hij een timmerman was. Het woordje timmerman wat wij kennen vanuit onze vertaling, zou ook vertaald kunnen worden met een wat bredere betekenis. Dat je op z'n Hollands gezegd, was Jezus dan een bouwvakker? Of iemand die met stenen werkte? Hij was daar in de buurt van Nazareth ongeveer een uurtje lopen. Was daar een Romeinse plaats, Sepphoris, of die werd door de Romeinen gebouwd. En het kan goed zijn dat Jezus iedere ochtend met zijn vader, met zijn lunchpakketje, daarheen ging om te bouwen, om in de bouw te werken. We weten niet precies wat hij deed, of hij nou echt met hout heeft gewerkt of met stenen. Maar één ding weten we wel, hij werkte met zijn handen. Hij was bezig om te creëren. 18 jaar lang was hij bezig met creëren en maken. En wat me zo fascineert, is dat Jezus zowel God was als mens. Volledig God en volledig mens. En als God had hij alle bomen gemaakt. De palmbomen, maar ook alle bomen die we hier in Nederland zien. Ik was van de week in de buurt van Enschede en we liepen door het bos, door al die prachtige kleuren van de herfst. En God is zo creatief in zijn schepping. God heeft het allemaal zo mooi bedacht en zo mooi gemaakt. En dat heeft God gedaan, Jezus als God. Maar Jezus als mens kwam naar deze aarde als een timmerman en liet ons zien dat we met het hout, met de bomen die God had gemaakt, dat we daar ook weer iets nieuws mee kunnen maken. Dat we iets kunnen creëren. Waarschijnlijk heeft Jezus prachtige meubeltjes gemaakt of andere gebruiksvoorwerpen in die tijd. En als God maakte hij de bomen, maar als mens maakte hij van dat hout weer iets nieuws en iets moois. En dat fascineert me zo. Ik geloof namelijk dat wij ook geroepen zijn om in de periode dat wij wachten op Gods timing, dat we geroepen zijn om creatief te zijn in de neighborhood. Op een creatieve manier het evangelie te delen met anderen. Ik geloof zelfs dat wij als kinderen van God, als geliefde zonen en dochters, de meest creatieve mensen zouden moeten zijn hier op aarde. En weet u waarom? De eerste keer dat in de Bijbel wordt gesproken over de vervulling met de geest, dan gaat het over vervuld worden om iets moois te creëren. We lezen dat in Exodus hoofdstuk 31. Vaak als wij het hebben over de vervulling met de geest, dan denken we aan inderdaad de krachtige bediening van Jezus. Dan denken we aan al de geestesgaven die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. En dan denken we aan zo'n krachtige bediening. Maar de allereerste keer dat de Bijbel spreekt over vervuld zijn met de geest. En ik lees u voor uit Exodus 31. Gaat het over creativiteit. Daarna sprak de Heer tot Mozes. Zie, ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God. Met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. En om edelstenen te bewerken en in te zetten. En om hout te bewerken, de timmerman. Dus om allerlei werk te verrichten. Ik geloof dat Jezus vol was van de geest. Ook toen hij timmerman was. Niet alleen die laatste 3 jaren dat hij bad voor de zieken en demonen uitdreef. Hij was ook vol van de geest toen hij timmerman was. Bezaleel is een heenwijzing naar de Heer Jezus. En ik geloof als wij vol willen zijn, een geest vervuld leven willen leven. Dat God ons ook wil volmaken om creatief te zijn. Misschien denkt u, dit is een hele nieuwe boodschap die ik vanmorgen hoor. Maar mijn gebed is dat wij meer gaan lijken op de timmerman. Want we horen al genoeg dat we mogen lijken op de Jezus die rondging en krachtig het woord predikte. Maar ik geloof ook dat als wij echt op Jezus willen lijken, dat we in de eerste plaats mogen leren om simpelweg een mens te zijn van vlees en bloed. Een buurman voor de buren. Een gewone timmerman. Die gewoon naar zijn werk gaat iedere dag. Ik wil u vrijspreken van het feit dat het moet gaan om een grote bediening hier op het podium. Het is net zo belangrijk dat vanmorgen hier mensen plekjes wijzen naar de auto's. Het is net zo waardevol in het koninkrijk om helemaal niets te doen. Wist u dat? Onze waarde ligt niet in wat we doen, maar in wie we zijn in Jezus. Als u zegt van ja, ik voel me eigenlijk niet echt waardevol, want ik heb geen krachtige bediening. Dan zeg ik vanmorgen tegen u bent waardevol. Jezus was een timmerman. En tegelijkertijd roep ik u op en vraag ik vanmorgen aan de mensen, waar is de creativiteit? Waar zijn de kunstenaars hier in ons midden? Waar zijn de muzikanten, de schrijvers, de dichters? Waar zijn de creatieve mensen? Ik geloof dat die mensen zijn die een talent ergens verbergen. Terwijl God ze heeft geroepen om iets moois te maken, te creëren. Om zijn schoonheid te weerspiegelen. Misschien zijn er wel mensen die het op hun hart hebben om een boek te schrijven, maar het niet durven. Of niet zien zitten. Of om een andere reden er niet aan toekomen. Ik wil je wakker schudden vanmorgen om creatief te zijn voor het koninkrijk. Om out of the box te denken. Een van de dingen die helpt om creatief te worden is veel met kinderen optrekken. Die zijn zo heerlijk creatief. En meer te gaan lijken op Jezus de timmerman. Er is iemand geweest die heel creatief is geweest met hout en die heeft dit skimboard gemaakt. Is gewoon vanuit een boom bezig geweest met houtbewerking en een mooi skimboard gemaakt. Een skimboard is een bord wat je op het water gooit. En als je dan heel hard rent en je springt erop, dan glij je een stukje over het water. Heeft iemand dat wel eens gedaan? Ja? En lukte dat of viel je er vanaf? Ik viel er keihard vanaf. Helemaal niks voor mij, dat skimboarden. Wat ik wel ben gaan proberen, op Texel hebben we natuurlijk genoeg water om ons eiland heen. Is dat ik een surfles ben gaan nemen. Een golfsurfles wel te verstaan. En ik heb er 1 les geleerd die ik vanmorgen met u wil delen. De les van timing en de les van wachten. Op dit skimboard staat de volgende tekst. You can't stop waves, but you can learn to surf. Je kan golven niet stoppen, maar je kan wel leren om te surfen. Als er een golf aankomt, dan kan je met je menselijke kracht die golf niet stoppen. Maar je kan wel leren om op een bepaalde manier gebruik te maken van de kracht van die golf en te gaan surfen. Weet u, tegenovergestelde is ook waar. Je kan een golf niet stoppen, maar je kan een golf ook niet creëren. Een surfer creëert niet zelf zijn golf, maar een surfer wacht op de golf die God heeft gemaakt. Heeft u wel eens gekeken naar een aantal surfers die liggen te wachten op een golf? En dat lijkt dan, je ziet dan in de verte een paar van die zwarte poppetjes in het water liggen. En die zitten dan op hun surfboard en het lijkt alsof die gasten helemaal niks aan het doen zijn. Alsof ze lekker aan het luieren zijn. Maar die gasten doen daadwerkelijk wel iets. Ze speuren de horizon af, ze zijn gefocust op de horizon. Of er een goede golf aankomt. Ze wachten. Ze verwachten een goede golf. En op het moment dat ze die golf zien aankomen, dan komen ze in beweging. Dan gaan ze paddelen. En op het juiste moment dat die golf breekt, dan gaan ze op hun boord staan. En dan worden ze meegenomen door de kracht van die golf. Ik geloof dat dit een beeld is voor ons leven met Jezus. Vaak proberen wij zelf een golf te creëren. Proberen wij een project te starten. En bidden we God om zijn zegen. Terwijl God zegt, ik wil dat je wacht op mijn beweging. Ik wil dat je wacht op mijn golf. En als je dan gaat, gaat het niet meer in eigen kracht. Maar dan ga je in mijn kracht en zul je grote dingen zien. Dat is mijn gebed voor deze gemeente. Dat is mijn gebed voor Drachten. Dat is mijn gebed voor u, voor jouw leven. Dat je leert wachten op God. Jezus was een timmerman. 18 jaar lang. En Jezus is nog steeds een timmerman. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, zegt Jezus. En ik ga heen om u een plaats te bereiden. Jezus is aan het timmeren voor u en voor mij. Hij is een plek aan het maken waar we dadelijk mogen zijn. Maar Jezus bouwt ook nog steeds zijn gemeente. Hij is deze gemeente aan het timmeren, aan het bouwen. En vanmorgen is de oproep, de vraag aan u en aan jou. Wil je je leven leggen in de handen van de timmerman? Wil je je laten vormen door hem? Of om in de timmermanstaal te blijven, wil je je leven laten schuren en bijschaven door de timmerman, zodat je meer en meer gaat lijken op hem? En misschien betekent dat wel voor sommige mensen dat ze hun eigen projectje moeten loslaten. Dat ze moeten zeggen, ik stop hiermee. Want dit was mijn plan, dit was niet Gods plan. En misschien is het wel zo dat voor ons christenen de grootste bedreiging niet de verkeerde dingen zijn. Niet de slechte dingen, de zonde, want dat weten we allemaal wel. En daarin heeft Gods geest ons ook een gevoelig geweten gegeven. Maar misschien is de grootste bedreiging voor ons wel de goede dingen. Die ons afhouden van Gods dingen. Ik geloof namelijk dat er een groot verschil is tussen goede plannen of Gods plannen. En goede plannen lijken goed en voelen goed. En we kunnen ze nog mooi presenteren ook. Maar als het niet Gods plan is, is het tevergeefs. En zal de zegen van God er niet op rusten. En daarom is het zo belangrijk om fijngevoelig te leren wachten op Gods timing. En misschien zegt u wel vanmorgen, ja, maar ik sta op die golf. God heeft mij een bediening toevertrouwd en ik merk dat ik in de kracht van God aan het gaan ben. En dat ik het koninkrijk mag prediken en dat er mooie dingen gebeuren. En dan zeg ik u vanmorgen, blijf alsjeblieft staan en ga in Gods kracht. Maar misschien zijn er ook wel mensen die zeggen, ja, ik herken het. Ik zit in een soort van woestijnperiode, net als David. En God heeft duidelijk gesproken in mijn leven, maar ik zie er helemaal niks van. Ik wil tegen u zeggen, hou vol. Er zijn mensen die in de periode van wachten de visie en de droom die God hen heeft toevertrouwd weer loslaten. Maar God geeft deze periode om u te kneden en te vormen, zodat u werkelijk klaar zult zijn om datgene te doen waar hij u voor geroepen heeft. Als tiener greep God mij in mijn nekvel en wist ik al vroeg dat God mij wilde gebruiken in zijn koninkrijk. Ik wist ook dat ik mocht spreken voor grote groepen mensen, grote groepen tieners. En wat heb ik vaak ook geprobeerd om dat zelf te arrangeren. Om mezelf uit te nodigen als spreker ergens of zo. Maar God had een ander plan. Ik heb zo'n 11,5 jaar bij De Hoop gewerkt. Tussen mensen met een zware problematiek. En dat was niet makkelijk. Ik heb het ervaren als een woestijnperiode. Totdat God me dit jaar op Square liet spreken voor 1200 tieners. Wat was dat geweldig. Met de palmboom. En dan had ik een hele mooie ontmoeting met een tienerleider die ik jaren uit het oog was verloren. Maar die, toen ik als tiener geroepen werd door God, al over mijn leven had uitgesproken, je zou grote dingen doen voor God. En ik heb geleerd dat wachten zo belangrijk is. Om te wachten op Gods timing. En niet zelf dingen te gaan creëren. Mag de timmerman in uw leven aan de slag? Wil je je leven overgeven vanmorgen in zijn handen? Zullen we samen bidden? Heer Jezus, zo willen we bij u komen vanmorgen. Het is al middag. We willen u danken dat we vandaag zo bij elkaar mogen zijn rondom uw woord. En we willen u danken dat u hier in ons midden bent met uw geest. Heer, en dank u wel dat uw geest ons bekrachtigt om een bediening op te pakken in uw koninkrijk. Maar in de eerste plaats vervult u ons met uw geest. Om gewoon een mens te zijn tussen de mensen. Om into the neighborhood te gaan. Om in een buurman te zijn voor de buren. Om een man te zijn voor onze vrouw. Om een vader te zijn voor onze kinderen. Om een moeder te zijn voor onze kinderen. Om een oma te zijn voor onze kleinkinderen. U roept ons om te zijn daar waar u ons gesteld heeft in het leven. Heer, u wilt dat we leren om gewoon een mens van vlees en bloed te zijn. En naast die ander te zitten. Zoals u, Heer Jezus, naar deze aarde kwam. En gewoon een timmerman was. U had een hoger doel. U had een grotere missie. Maar in de eerste plaats kwam u onze les leren om te wachten. Om te zijn. Om te leren dat onze waarde niet ligt in wat we doen of wat we presteren. Om niet gericht te zijn op resultaten. Maar gewoon te mogen weten dat je geliefd bent om wie je bent in de Heer Jezus. En ik wil u vanmorgen vrijspreken dat je waarde niet ligt in wat je allemaal doet. Wat voor bediening je hebt, wat voor taak je hebt in de gemeente. Je waarde ligt in de Heer Jezus. Hij als de timmerman stierf aan het ruwhouten kruis. Voor u en voor mij. Om ons vrij te kopen van het juk van slavernij. Het juk van allerlei dingen moeten doen. Hij kocht ons vrij. Zodat we mogen zijn een geliefde zoon en een geliefde dochter. Zodat we mogen zijn gewoon een timmerman. Gewoon een mens van vlees en bloed. En vader, zo bid ik, Heer, dat u ook vanmorgen die mensen wakker schudt die een creatief talent ergens in de grond aan het stoppen zijn. Ik roep je vanmorgen op om op te staan en iets moois te gaan doen, om jezelf te gaan ontplooien, zodat je van waarde zal zijn voor het koninkrijk van God. We zongen net het prachtige lied dat de Heer Jezus het allermooiste lied waard is. Ik geloof dat Jezus ook het allermooiste boek waard is. Of het allermooiste schilderij waard is. Of het allermooiste wat dan ook. Creativiteit, ik bid dat in je leven meer en meer mag gaan stromen in de naam van Jezus. Heer, en zo bidden we, Vader, wilt u ons leven meer en meer vormen, kneden, schuren en bijschaven. Zodat we meer gaan lijken op uw Zoon, de Heer Jezus. Op de timmerman, Jezus. In de naam van Jezus vragen we dat. Amen.